zoeken, maar het kan geen kwaad om het opnieuw te doen, is: kom, laten wij aanbidden. Aanbidden in geest en waarheid. En we vinden de tekst eigenlijk in Johannes 4, een heel bekend gedeelte uit de Bijbel, waar Jezus op een bepaald moment door Samaria gaat en hij is moe en hij komt dan bij een bron en hij gaat rusten en de discipelen worden weggestuurd om eten te kopen, voedsel. En Jezus zit bij de bron en waarschijnlijk is Johannes bij hem, maar niet alle discipelen gaan mee. En dan komt er een vrouw aanlopen en die begint water te putten uit de bron. En Jezus ziet dat en hij zegt: vrouw, geef mij wat te drinken. En de vrouw is verbaasd, we kennen het verhaal, de meeste althans. En ze zegt: hoe kunt u als een Jood van mij, een Samaritaanse, water te drinken vragen? Want Joden gingen toen zeker niet om met Samaritanen. En dan zegt Jezus: vrouw, als je wist wie met je sprak, dan zou je het hem gevraagd hebben en hij zou je levend water hebben gegeven. En dan ontspint zich een gesprek. En de vrouw die wordt enthousiast en dan zegt Jezus op een bepaald moment tegen de vrouw: ga je man halen, hij test haar. Want ze raakt geïntrigeerd en ze wil het water hebben en dan zegt Jezus: ga je man halen en hij test haar. En dan zegt ze: ik heb geen man. Ze geeft een eerlijk antwoord. En dan zegt Jezus dit: terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Die vrouw schrikt en die ziet dat Jezus een profeet is. En dan zegt ze, dan gooit ze het gesprek over een andere boeg. En dan zegt ze: Heer, ik zie dat u een profeet bent. En onze vaderen zeggen dat we hier moeten aanbidden, maar jullie Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet aanbidden. Maar wat is nou de juiste plek van aanbidding? En dan gaan wij lezen met elkaar in Johannes 4 vanaf vers 19. Johannes 4 vanaf vers 19. En de vrouw zeide tot hem: Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u lieden, u zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: geloof mij, vrouw, de ure komt dat u nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zeide tot haar: ik die met u spreek, ik ben het. Tot zover. Jezus zegt: maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. We moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus volgens Jezus maakt het niet meer uit waar we aanbidden. Vroeger was aanbidding verbonden, gekoppeld aan bepaalde plekken die God aanwees. Zoals de tempel, die ooit door Salomo werd opgericht, was een plaats van gebed. De tempel later door Herodes opgebouwd. En nog een keer een tempel die onder de leiding van Zerubabel werd opgericht. Dat is de plaats waar een bedehuis waar God aanbeden mocht worden en nog andere plekken. Maar volgens Jezus komt het moment dat de waarachtige aanbidders God gaan aanbidden op een plaats waar het maar uitkomt. Want het gaat niet meer om Jeruzalem als plaats van aanbidding. Het gaat ook niet om de berg Gerizim waar de Samaritanen aanbaden. Het gaat ook niet om de evangeliegemeente Diemen of de ontmoeting waar andere broeders en zusters God aanbidden. Bij God gaat het op een bepaald moment om het hart. Dus niet de plek waar we bidden is belangrijk, maar het hart waarmee we bidden, dat is belangrijk. God ziet altijd het hart aan. Wij mensen zien aan wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. En dat is maar goed ook, want als God het hart niet aanzag, had hij nooit de fanatieke fariseer Saulus geroepen voor zijn dienst. En hadden we een van de grootste apostelen aller tijden nooit gekend. De discipelen, vooral Ananias die hem moest, voor hem moest bidden, die zagen Saulus de gemeentevernietiger, Saulus de moordenaar, Saulus de vervolger. Maar God zag zijn hart aan. En God zag dat hij oprecht was, maar dat hij ijver had voor God, maar zonder inzicht. En God greep in zijn leven. De mens ziet aan wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. En we zien dat ook heel mooi geïllustreerd in een gelijkenis die Jezus vertelt met het oog op mensen die denken dat ze beter zijn dan andere mensen. En we gaan het lezen in Lucas 18 vanaf vers 9. En daar staat, en hij, dat is Jezus, hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en die al de anderen verachten. Hij sprak deze gelijkenis. Hij zei, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, een theoloog zouden wij zeggen, de ander een tollenaar. En de fariseer stond en bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als alle andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen. Hij sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mijn zondaar genadig. En Jezus zegt, ik zeg u, deze keerde in tegenstelling tot de ander rechtvaardig terug. De fariseer had het geweldig met zichzelf getroffen. Hij dacht dat hij beter was dan alle andere mensen die een minder fraaie praktijk op nahielden dan hij. Maar nogmaals, God ziet het hart aan. En de een wordt een dief omdat hij opgroeit in een achterbuurt waar zijn rolmodellen alleen maar andere dieven zijn. Of die uit een gebroken gezin komt en de ander komt in een opgemaakt bedje. Veel van onze omstandigheden zijn bepalend van waar wij in het leven terechtkomen. Uiteindelijk hebben we onze eigen verantwoording, maar we moeten ons nooit, maar dan ook nooit verheffen boven andere mensen. Niet op basis van hun uiterlijk, niet op basis van hun intellectuele vermogen of onvermogen, niet op basis van hun maatschappelijke status. Op geen enkele andere wijze mogen wij ons verheffen boven andere mensen. Het is een zonde als we dat doen. En wij doen het regelmatig, ook ik. Niet dat ik me openlijk verhef, maar ik neem dan soms aanstoot. Ik erger me aan dingen. Niets menselijks is mij vreemd, maar het is een zonde. We bedroeven de Heilige Geest als we dat doen. Die fariseer zei, o God, wees mij zondaar genadig. En hij had aan eerlijke zelfreflectie gedaan. En hij zag dat het niet klopte in zijn leven. De tragedie is, bij die fariseer klopte het ook niet, maar hij was zo onder de indruk van zijn eigen goede werken, dat hij niet zag hoe hard hij genade nodig had. Want de Bijbel leert ons, alle mensen hebben gezondigd, allemaal. En ze missen Gods heerlijkheid. Dat is dan ook de enige reden dat God in zijn Zoon mens moest worden. Omdat hij een onschuldig iemand nodig had, die voor de schuld en de zonde van de wereld zou kunnen betalen. Maar die was er niet omdat alle mensen zondaren waren. Daarom werd God mens in zijn Zoon, Jezus Christus. En bovendien, als we naar die tollenaar kijken, Petrus leert ons in een van zijn brieven, God, in zijn eerste brief, God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Lieve mensen, wie je ook bent, misschien ben je goed voor miljoenen op je rekening, misschien ben je beroemd, misschien kijken velen tegen je op. Maar bedenk, de Bijbel zegt, je bent slechts een damp. Je verschijnt voor een moment en dan verdwijn je. Maar waar ben je in de eeuwigheid? Waar ben je straks als je ontslapen bent en je je aardse lichaam achter moet laten? Zoek geen schat op aarde, maar zoek je schat in de hemel. Verzamel je geen schatten hier. Alle mensen hebben gezondigd, zei ik. We moeten ook altijd, als we aanbidden of als we bidden, opletten dat we niet aan uiterlijk vertoon doen. Want het gaat niet om uiterlijk vertoon. We mogen uiting geven, expressie aan aanbidding, maar het gaat niet om het uiterlijk vertoon. Het is meer dan uiterlijk vertoon of religieuze routine. En ik moet, het gaat bij God om een vorm van relatie. Ik heb mezelf er wel op betrapt in het verleden ook, dat ik soms ondoordacht bad. Dankte voor het eten, maar meer vanuit de routine. En dat ik soms bad en dat ik er niet echt met mijn gedachten bij was. En dat is niet juist. Dat klopt niet. Wij, als we danken voor het eten, moeten we dat bewust doen en niet vanuit een routine. Als we aanbidden, moeten we dat bewust doen en niet omdat we het zo gewend zijn en dat we op de automatische piloot vliegen. Daarom zegt Jezus ook, dit volk eert mij met hun lippen. Ze doen het uiterlijk, ze brachten misschien ook offers, maar hun hart is verre van mij. En dat hart is zo belangrijk. Wij willen toch een hartsrelatie. En God wil ook een hartsrelatie in de aanbidding. Denk aan het grote gebod. We zullen God moeten liefhebben met geheel ons kracht, met geheel ons ziel, met geheel ons verstand, met alles wat in ons is. En het tweede daaraan gelijk, we moeten God, onze naaste liefhebben als onszelf. Het gaat om liefde. Liefde onderscheidt ons. Liefde is de grootste gift die God ons gegeven heeft. Anders zijn we eigenlijk, als er geen liefde zou zijn, dan zijn we eigenlijk als een graafmachine. We doen ons werk, we bewegen in de routine van elke dag, maar we zijn puur mechanisch. Maar God heeft ons de gave van liefde gegeven. Zelfs in deze gebroken schepping hebben wij de gave van liefde. Wat een gave heeft God ons gegeven. Wat een prachtige gave van God. Ik heb hier geschreven, God die zelf liefde is. In 1 Johannes 4 vers 8 staat, wie niet lief heeft, hoor goed, wie niet lief heeft, kent God niet. Als wij niet lief hebben, kennen we God niet. Als wij ijver voor God hebben en we jagen mensen over de klink en we doden mensen en we onderdrukken mensen en we hebben geen liefde, kennen we God niet, zegt Johannes. En dat is waar. Want God is liefde. God is liefde. Nou, God is geest en we hadden al gezien, we kunnen God aanbidden, we moeten God aanbidden, mogen God aanbidden in geest en in waarheid. Nou, wij zijn geest, want het menselijk lichaam bestaat uit een geest, een ziel en een lichaam. Maar omdat we geest zijn, kunnen we God ook aanbidden in geest en in waarheid. Want wij zijn net als Hij geest, we hebben een geest in ons. En daarom zegt de Bijbel ook, deze geest, dat is de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, de wedergeboorte is wel belangrijk om God te kunnen aanbidden in geest en waarheid, want we zijn eigenlijk allemaal geestelijk dood als we geboren worden. Maar door de wedergeboorte, onze bewuste bekering, het aanvaarden van God en zijn Zoon als redder en verlosser, worden we opnieuw geboren, worden we geestelijke mensen en kunnen we ook God aanbidden in geest en in waarheid. Het is belangrijk dat we dat begrijpen, dat we geestelijk levend zijn gemaakt door het verzoenend werk van Jezus. En omdat we ook niet alleen een ziel hebben en een lichaam, maar ook een geest, kunnen we God aanbidden in geest en in waarheid. Want God zoekt aan mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Of God zoekt mensen die dit in potentie in zich hebben, zoals bijvoorbeeld Cornelius. We kennen allemaal Cornelius, of allemaal, een aantal van ons Cornelius was een Romeinse hoofdman. En hij bad regelmatig tot God en hij bracht aalmoezen, dat zijn giften, aan de armen of aan het werk van God. En dat was door God op een gegeven ogenblik was dat opgevallen. Want dat de engel zegt ook op een gegeven ogenblik dit tegen Cornelius, er verschijnt een engel aan Cornelius en Cornelius schrikt zich helemaal wild. En dan zegt die engel, Cornelius, wees niet bevreesd, uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. Uw gebeden, uw bidden en uw aalmoezen, want God ziet in het verborgene. En het was God opgevallen. En dan komt die engel, en die engel die brengt Cornelius in contact met Petrus. En zo wordt Cornelius en zijn huis uiteindelijk gered, want God ziet het hart aan. Aanbidden in geest en in waarheid wil ook zeggen dat wij een levensstijl ontwikkelen die als gebed is. Want als ik hier God aanbid met opgeheven handen en ik zing zo mooi als ik kan en ik kijk zo vroom als ik kan, maar als mijn levensstijl haaks staat op mijn aanbidding, dan aanbid ik God niet in waarheid. Dan ben ik een huichelaar. En Jezus die was naar iedereen mild, maar met de huichelaars, daar had hij echt wel een probleem. Hij noemde ze witgepleisterde graven. Hij noemde ze addergebroed, dus dat wat, wat slangen uitbroeden, dat is niet echt een compliment. En witgepleisterd graf is ook geen compliment. Hij zegt van buiten mooi, mooi witgepleisterd, maar van binnen vol doodsbeenderen. Niemand kan God in de maling nemen. Niemand kan een spelletje met God spelen. God ziet het hart aan. En God wil aanbeden worden in geest en in waarheid. En dat is een levensstijl waarin wij onszelf geven tot eer van God. Waarin we onszelf geven aan de naaste. Waarin we niet alleen egocentrisch voor onszelf leven, maar dat we ook gaan omzien naar de anderen die onze hulp kunnen gebruiken. En als we dat doen, dan gaan we ook God aanbidden in geest en waarheid. Want daar zijn we waarachtig. Jezus zegt, wat noem je me Heere, Heere, en je doet niet wat ik zeg. Wat is dit voor onzin? Jezus zegt, als je me lief hebt, dan zul je me geboden onderhouden. Als je me echt lief hebt, zul je me geboden onderhouden. Daaraan weet ik en weten de mensen dat je me lief hebt. En ook als je liefde onder elkander hebt. En wat hebben wij dat nodig? Dus heb ik geschreven, als wij God, Jezus en de Heilige Geest willen aanbidden in geest en waarheid, dan moeten we wederom geboren zijn en we moeten een leven leiden in de wil van God. En dat doen we uiteraard met vallen en opstaan, want het ene moment doen we het fantastisch, zijn we dankbaar en tevreden, content, voor zover je dat kunt zijn. En de volgende dag, of misschien wel een ander moment, gaan we jammerlijk de fout in. En dan weten we niet van gekkigheid hoe we weg moeten kijken voor Gods aangezicht, omdat we zo falen, omdat we hem zo teleurstellen. Maar houd goede moed, we stellen God allemaal teleur. We stellen onszelf teleur, we stellen onze dierbaren teleur, omdat we onvolmaakte mensen zijn. Maar daarvoor is Jezus juist gekomen. Dus laat je niet ontmoedigen door je eigen onvermogen, door je eigen falen, maar ga telkens weer naar God en hij vergeeft heel graag. We hebben het gezongen, hè? Dat we naar die rivier mogen van Gods genade. Maar het mag en het moet, elke dag moeten we leven in die nieuwe stijl van waarheid. Dat moet onze intentie zijn. Het begint al in onze relatie met onze dierbaren, onze huisgenoten, buren, collega's, vrienden, ja zelfs vijanden. En hoe meer wij een onbaatzuchtig leven leren leiden tot eer van God, hoe meer wij hem ook aanbidden in geest en in waarheid. Elke euro die wij investeren aan iemand die nooit iets terug kan geven, elke euro is aanbidding in geest en in waarheid. Elke uur dat we investeren door er voor een ander te zijn, is aanbidding van geest en waarheid. Elke daad van mededeelzaamheid naast de liefde is God aanbidden in geest en waarheid. Elke voorbede in de binnenkamer waar niemand jou ziet of u ziet en je bidt voor anderen en je brengt tijd door voor het aangezicht van God en je bidt rustig en uitgebreid voor mensen die het misschien nooit weten, is een daad van aanbidding in geest en in waarheid. En God zoekt zulke aanbidders. Nou, deze stijl van aanbidden is een levenslange uitdaging, heb ik hier geschreven. En het is een opdracht voor elke dag. Een uitdaging die ook dagelijks wordt aangevallen. Denk erom. Als wij God willen aanbidden in geest en waarheid, we hebben een tegenstander en die gaat er tegenin. En de wereld zal ons op de proef stellen. En onze oude natuur zal ons aanvallen en op de proef stellen. Die zal zeggen, heb je een uur gebeden voor deze en gene zonde van je tijd. Je had beter een goed boek kunnen lezen. Je had beter naar de televisie kunnen kijken of naar een documentaire. Je had beter en vul maar in. Dat is je oude natuur. En de wereld die zuigt naar je en die je de meest gekke dingen aanreikt om je maar af te houden waar het werkelijk om gaat. Van een elektrische tandenborstel tot de nieuwste auto met de nieuwste snufjes. Tot een vakantie hier en een vakantie daar. En een kraslot en een lotlot en weet ik lot. En allemaal afleidingen, allemaal op het ik gericht. En we worden hoe langer, hoe ontevredener. God zegt, Jezus zegt, God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus we mogen en moeten opnieuw geboren worden. En ik hoop dat u al opnieuw geboren bent. En als we aanbidden in geest en in waarheid, dan moeten we ook een levensstijl hebben die niet haaks staat op het evangelie en het volgen van Jezus. Het moet een levensstijl zijn waarin God geëerd wordt. En een levensstijl waarin God geëerd wordt, is altijd een levensstijl in dienst en tot zegen van de naaste. Daarom zegt Jezus ook in Matteüs 25, ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven. Ik was naakt, ik had geen kleding, jij hebt me gekleed. Ik zat in de gevangenis, je hebt me opgezocht. Ik was ziek en jij kwam met je pannetje kippensoep bij me. En die mensen zullen zeggen, Heer, dat kan ik me niet herinneren hoor. Wanneer heb ik u ziek gezien? Wanneer ben ik bij u in de gevangenis geweest? Wanneer heb ik u gekleed? En wanneer heb ik u gevoed? En dan zal Jezus zeggen, toen je dat deed aan een van de minsten op aarde, toen deed je het aan mij. Misschien sponsor je wel een kind. Misschien geef je aan goede doelen. Mensen die geen eten hebben of die geen kleding kunnen kopen. Weet dan dat je het feitelijk eigenlijk kleding koopt voor Jezus. Je sponsort Jezus. Jezus identificeert zich met de zwakkere. God, Jacobus zegt, zuivere godsdienst is omzien naar weduwe en wezen. Dat betekent de zwakkere in de samenleving. In hun druk en jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Wat een evangelie, hè? Wat een prachtige dienst aan God is het evangelie. Maar het gaat in tegen onze grootste vijand. Het evangelie wordt ook gehaat. Het evangelie wordt bespuwd en geminacht. Waarom? Omdat het onze oude egocentrische natuur aanvalt. Jezus zegt, de wereld haat mij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. En ze zullen ook jullie haten omdat je de vinger op de zere plek legt. Ja, ik hoop dat dit woord u hebt aangesproken. En ik hoop dat u ook en jij een bidder, een aanbidder wil zijn van God. In geest en in waarheid. En dat is een leven waarin we Jezus volgen en waarin we inderdaad een kruis figuurlijk op ons moeten nemen. Het is een leven wat ons wat gaat kosten. Maar de kosten zijn voor onze rekening, maar ten behoeve van onze naaste. Maar het is alleszins het leven waard. Hebt u nog geen keus gemaakt voor Jezus? Hebt u nog geen vrede gemaakt met God? Doe het dan vandaag. Doe het nu. Als u wil weten hoe het moet, ga naar onze website www.veg-diemen. Kijk naar het artikel Grijp het eeuwig leven. God heeft een vredesaanbod voor u in zijn Zoon Jezus Christus. Hij biedt het u aan. Hij zegt, kijk, dit heeft Jezus voor u, voor jou gedaan aan het kruis. Wil je dat accepteren? Wil je zijn vredesaanbod aannemen, vrede met mij maken, vergeving van zonde ontvangen? Wil je dat? En wil je vanaf dat moment proberen te leven in een nieuwe stijl, waarin ik je Heer ben, waarin ik je laat zien hoe je mag en moet leven? Dat is de deal. En ik wil u van harte en jou aanmoedigen om die deal nu met God te sluiten. En weet je niet hoe? Nogmaals, ga naar de website. Oké, genoeg gepreekt. Het is mooi. We gaan naar de